Dit is De Blonde en de Bef. Een tweewekelijkse podcast met alledaags juridisch geneuzel voor ondernemers onder het genot van een biertje. Elke podcast bespreken we naast enkele actualiteiten één hoofdonderwerp uit het Nederlands recht, maar dan in behapbaar Nederlands. In De Blonde en de Bef gaan we het gesprek aan met een advocaat binnen het hoofdonderwerp van de aflevering. Door middel van een dialoog tussen een ondernemer en een advocaat proberen we alle perspectieven zo goed mogelijk te belichten. Naar een initiatief van Hallolex en Verité Advocaten om het recht weer een stuk toegankelijker te maken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Blonde en de Bef. Ik ben hier vandaag met Stefan. Stefan, welkom.
Dank je.
Leuk om weer na lange tijd een keer samen te zitten om eens weer wat dingen te bespreken. Wij lopen dagelijks een rondje. We praten dan vaak over hele nuttige, soms onnuttige, maar wel interessante dingen. Jouw incassopraktijk die floriseert natuurlijk tegenwoordig.
Ja.
Dus daar hebben we het steeds vaker over.
Ja, die floriseert soms helaas, denk ik, voor de ondernemer.
Nou ja, vanuit jou natuurlijk alleen maar positief.
Ja, zeker, zeker.
Ik wilde vandaag eens gaan kijken en meer inzoomen eventueel op de incassopraktijk, maar dan meer internationaal gericht. Ik denk dat er best wel veel bedrijven ook zijn die overzees dan wel buiten de landsgrenzen zaken doen.
Ja.
In de eerdere aflevering ook al gehad over hoe dat dan überhaupt werkt met incasso's. En wat je mogelijkheden daar zijn als bedrijf zelf als je openstaande debiteuren hebt. Maar ja, hoe werkt het dan als je, wat ik zeg, op een buitenlandse vennootschap een vordering hebt die niet betaald wordt?
Ja.
Dat is wel heel kort door de bocht, hè?
Dat is heel kort door de bocht, Bas. Maar die vraag krijg ik vaker. Zoals wel vaker in de advocatuur kun je dan een heel lang antwoord geven als advocaat. Maar dat probeer ik vaak te voorkomen. Er zijn inderdaad in mijn praktijk veel klanten met ook internationaal debiteuren, vaak binnen Europa, dus in de EU. En die pakken wij ook heel graag op. Er zijn een aantal mogelijkheden als je een internationaal debiteur hebt.
Ja, want even om te beginnen, dat is misschien wel een goeie. In principe vallen alle vennootschappen, moet ik anders zeggen, alle bedrijven die geregistreerd zijn in Nederland vallen gewoon onder Nederlandse wetgeving. Daar staan standaard dingen in over de incassopraktijk. En er is zelfs volgens mij een eigen incassowet.
Ja.
Maar dat is dus anders als er dus, het gaat om een vordering vanuit een buitenlandse vennootschap.
Ja, dat kan anders zijn. Dus als je een vordering hebt op een debiteur, een wanbetaler die in een ander land binnen Europa zit dan Nederland, dan kan het al snel flink wat lastiger worden dan wanneer je een Nederlandse schuldeiser en een Nederlandse wanbetaler hebt. En
dat komt door dus die wetgeving?
Ja, dat komt omdat elk land heeft zo zijn eigen regels. Mm-hmm. Maar gelukkig zijn er vanuit Europa ook een aantal richtlijnen. En is er ook een allerlei wetgeving waardoor het allemaal net iets overzichtelijker wordt wat je bij grensoverschrijdende zaken kunt en vaak ook moet doen.
Maar neem het anders mee. Stel, ik heb vanuit Hallolex heb ik een vordering op een buitenlandse BV.
Ja.
En ik klop bij jou aan. Ik zeg, Stefan, help me eens.
Ja, dat is een goeie. Eerste wat wij sowieso doen is is sommeren. Hè? Want 95% van de gevallen komen helemaal niet uit bij een onderzoek naar waar een procedure gevoerd moet worden tegen welke regeltjes van welk land.
Nee.
Maar stel nu dat je dat traject doorlopen hebt en we komen niet verder. Jouw vordering is groot genoeg om eens te gaan kijken of er niet geprocedeerd moet gaan worden. Zo kostenbaten speelt natuurlijk wel een rol.
Tuurlijk.
Dan is het in de eerste plaats altijd van belang, en dat doen wij dan ook altijd met ons team, om te kijken wat is er eigenlijk tussen jou en jouw wanbetaler in het buitenland afgesproken over de vraag welk recht er van toepassing is als er een geschil ontstaat of er moet geprocedeerd worden. Maar ook welke rechter van welk land bevoegd is. Ja, dus vaak zie je dan in een contract staan. Er kan geprocedeerd worden naar Nederlands recht.
Ja, dat staat volgens mij ook in standaard in leveringsvoorwaarden. Hè? Dat ja, op ja. deze levering of elke levering vanuit de vennootschap ook is Nederlandse wetgeving van toepassing.
Ja, nou, en dat is waar je dan naar kijkt. En vaak 99% van de gevallen van ondernemers die hebben dit in hun algemene voorwaarden of in hun contracten. Dus eigenlijk nog beter staan
of,
in het
of zouden, zelf. Of zouden moeten hebben.
Of zouden moeten hebben. Tip. Ja. Die op basis daarvan ga je een oordeel vellen over de vraag, kunnen we niet gewoon een thuiswedstrijd in Nederland spelen? Of als dat die zaak de mogelijkheid biedt. In sommige gevallen is het natuurlijk ook wel interessant, omdat het recht in een bepaald land of een bepaalde procedure in een bepaald ander land dan in Nederland beter is of sneller is dan die in Nederland of goedkoper.
Hoe zit dat sowieso een beetje misschien meer uitgezoomd? Maar even een kleine zijsprong naar de AVG. AVG is natuurlijk gewoon een Nederlandse vertaling of Nederlandse toepassing van een Europese verordening.
Ja.
Hebben we ook iets dergelijks, de Nederlandse incassowet ook afgeleid van een soort van Europese wetgeving? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, sommige artikelen uit het Nederlands recht zijn een uitvloeisel uit Europese regels. En je hebt bijvoorbeeld de richtlijn, Europese richtlijn tot bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties, hele mond vol. Daar vloeit van alles uit voort, met name om de schuldeisen te beschermen. En in Nederland wordt het dan in een Nederlandse wet gezet. Of met een moeilijk woord, geïmplementeerd. Dus die vanuit Europa zijn er wel degelijk regels voor.
Maar en in hoeverre verschillen die dan dus van de Nederlandse wetgeving?
Die regels niet. Hè? Ja, in die regels niet, want die worden bijna één op één in de Nederlandse wet overgenomen.
Okay.
Maar houd er wel rekening mee dat internationaal incasseren, wat ik daar straks ook al zei, dat het echt de boel een stuk lastiger maakt dan een Nederlander tegen een Nederlander of een Belg tegen een Belg.
Maar wat is dan het feit of hetgeen wat het dus dan lastiger maakt? Is dat opsporen? Is dat het bekijken van wat er is afgesproken? Want dat is in principe natuurlijk zwart op wit, hopelijk.
Ja, eigenlijk vooral dat laatste is spijker op zijn kop. Vooral het uitzoeken van wat is nu eigenlijk het land waar we met ons geschil heen moeten. En ja, dat is nog maar één vraag. Want het kan ook zijn dat je moet ook uitzoeken welk recht er dan van toepassing is. Dus je kunt
dat kan heel snel duidelijk zijn als dus iemand zegt van goh, Nederlandse wetgeving is van toepassing, Nederlands recht is van toepassing.
Ja, ja.
Maar als dat van beide partijen inderdaad dus niet is uitgesloten?
Als dat niet vaststaat, dus bijvoorbeeld het staat nergens in de overeenkomsten duidelijk opgenomen. Dan kun je uitgaan van, meestal hebben de klanten spullen geleverd. Ja. De Nederlandse klant heeft kleding geleverd naar België.
Ja.
Laten we België aanhouden. Dan geldt de hoofdregel. Dus dan pak je een verdrag erbij. Ik zal je alle namen van die verdragen besparen. Wordt veel te technisch, maar dan pak ik er een verdrag bij. Dus Europese wetgeving. Een soort spoorboekje is het. Waaruit blijkt, wat moet ik in dit geval doen? Daaruit blijkt, als je goederen hebt geleverd naar België, dat de hoofdregel moet worden toegepast. Namelijk dat je moet gaan procederen in het land van jouw wanbetaler, dus in België.
Oké.
En vervelend kan dan zijn dat die hoofdregel vaak ook met zich meebrengt dat er Nederlands recht van toepassing is. Dus wat moet die Belgische rechter eigenlijk doen?
Dus je moet
Nederlands recht
toe. Je moet beslechten in België onder Nederlandse wetgeving.
Ja, tegen die zaken kun je aanlopen. Maar in de praktijk, ik zei al, eigenlijk moet die Nederlands recht. Ja,
gebeurt
dat niet. Nee. En als dat wel gebeurt, dan die Belgische rechter weet niet alles van Nederlands recht. Dan wordt een deskundige in de arm genomen. Dat kan ook een advocaat zijn. Die Belgische rechter uitlegt hoe het dan in Nederland werkt.
Ja, ja.
Met bijvoorbeeld de rente, met incassokosten.
Maar oké, even dan zoom ik even uit. Want dan zitten we meteen weer in een proces. Dus procederen van.
Ja.
Als ik het dan zo even goed een soort van kort samenvat, is in principe de procedure van of je nou een internationale of nationale debiteur hebt, is hetzelfde. Je belt jou, je zegt school Stefan, ik heb een probleem, jongen. En ja. Vanuit daar, alleen de eerste stap, die is anders. Dus je gaat uitzoeken welke wetgeving of welke recht van toepassing is.
Ja.
En vanuit daar ga je dus eigenlijk in principe dezelfde procedure starten.
Ja. Ja.
Alleen het feit dat het, mocht het dus tot een dagvaarding komen, dan is het natuurlijk wel even een andere koek om dus te kijken, oké, waar moet het dan beslecht worden, et cetera.
Ja, en dan loop je echt tegen heel veel formaliteiten
aan. Ja, precies. Oké, duidelijk. Vanuit mijn perspectief in ieder geval een stukje verhelderend. Hopelijk voor de luisteraars ook. Dank in ieder geval voor jouw antwoorden. En tot de volgende, hopelijk.
Yes, graag gedaan. Tot de volgende. Hoi.